In 1 Johannes 3 waren wij terecht bij vers 4. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. In dat verband, in verband met deze uitspraak, heb ik u meegenomen de laatste keer naar Romeinen hoofdstuk 6, waar we een uitgebreide uiteenzetting vinden over precies hetzelfde thema als hier in 1 Johannes 3. Namelijk in die zin van dat de zonde doen, zoals de uitdrukking luidt hier in 1 Johannes 3, dat is de zonde dienen, zoals het geformuleerd wordt in Romeinen hoofdstuk 6. Ik heb u met grote nadruk gezegd dat het hier niet gaat om incidenteel een zonde doen, maar dat het gaat om systematisch een levenshouding waarbij men de zonde dient. Dat is een enigszins verschillend woordgebruik tussen Johannes en Paulus, maar het is volstrekt legitiem. De zonde is dat ding waarmee wij besmet zijn, dat zit in ons, daar komen we ook niet vanaf. En zondigen is handelen in overeenstemming daarmee, dat lijkt me duidelijk. Maar het zou geen levenshouding moeten zijn. Vandaar dat de apostel in Romeinen hoofdstuk 6 een heel hoofdstuk feitelijk aanwijdt. En zijn eigen vragen stelt en daar dan weer antwoorden op geeft. Zullen wij in de zonde blijven? Zullen wij zondigen? Enzovoorts. En het antwoord is volstrekt niet, of dat zij verre, want wij worden geacht der zonde gestorven te zijn. De hele uiteenzetting heeft geen enkele zin in zichzelf. Als het niet zo was dat er een alternatief is. Het punt is namelijk dat wij mensen op een of andere wijze onze levens ergens aan moeten wijden. Al was het maar aan één postzegelverzameling of weet je veel iets. Maar dat is klassiek, niet de postzegelverzameling, maar wel het idee dat we ergens voor moeten leven. U weet wel hoe dat is. Wat is de zin van het bestaan? Het antwoord is niks. En dus, zei de filosoof, dus kunnen wij er een zin aan geven. En dat is bijvoorbeeld één postzegelverzameling. Of weet ik veel wat het is. Het kan een rondjesrijden zijn op een circuit. Dat heb je op een dag als zondag, hè? Zondagmiddag. In een 300 kilometer rijden in rondjes. Als je er klaar mee bent, ben je nog nergens. Toch? Dan moet je weer naar huis. Dat schiet niet op. Meestal heb ik de Elfsteden toch bij de hand voor dat doel, maar daar is het vandaag te warm voor. 200 kilometer schaatsen zo hard mogelijk van Leeuwarden naar Leeuwarden. Ja, dat schiet niet op. Als je snel bent kun je vroeg naar huis. Je moet iets met je leven doen. Nee, ik zeg die dingen niet omdat ik ze bagatelliseer, maar omdat ik er respect voor heb. Maar het blijft vallen in het kader van, ja, hoe zinnig is het eigenlijk? Maar je vult er je leven mee en dat is bijbels ook. Want de misbruikte uitdrukking, bezit uw ziel in leidzaamheid, zou je moeten vertalen eerst naar het Duits. Bezit uw ziel in leidenschaft. En leidenschaft, dat is echt de vertaling van leidzaamheid, maar krijgt ineens een heel andere betekenis. Hè? Dan ga je ervoor. Dat is wat het is. Dat is wat de uitdrukking in de Bijbel ook betekent. Je moet iets hebben om voor te leven. Dat is het. En ook los van de Bijbel hebben onze filosofen, de grote denkers der mensheid, precies hetzelfde vastgesteld. Die hebben vastgesteld dat vrijheid niet bestaat. Vrijheid is onzin. Tenzij je iets hebt om voor te leven, want anders is vrijheid niks anders dan losbandigheid. Je zou die twee dingen goed uit elkaar moeten houden. Wat de Bijbel ons voorhoudt, is weliswaar dat wij verlost zijn, dat wij zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En ik ken broeders en zusters die dat heel hard roepen. Wij zijn vrij. Wij mogen alles toch? Ja, staat in de Bijbel. We zijn vrijgemaakt, we hoeven niks, enzovoort. Maar ze missen de clou van het verhaal. U denkt toch niet dat de Heer ons verlost heeft om ons de ruimte te geven voor een losbandig leven? Dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij nu wij vrijgemaakt zijn van de slavernij. Dat is het tegenovergestelde van vrijheid. Vrijgemaakt zijn van de slavernij van de dood. Al was maar omdat we wedergeboren zijn en eeuwig leven hebben ontvangen. Dat we vrijgemaakt zijn van de slavernij der verderfenis. Hebreeën 2. En vrijgemaakt zijn van de heerschappij van de wet. En vrijgemaakt zijn van de heerschappij van de zonde. Want wij worden geacht der zonde gestorven te zijn. Sinds wij dus vrijgemaakt zijn, zijn wij dus vrij om nou iets of iemand anders te dienen. Namelijk degene die uit de dood is opgestaan. Deze zin die komt uit Romeinen hoofdstuk 7. Waar de apostel spreekt tot gelovigen uit de Joden die geacht worden de wet te verstaan. En hij legt ze uit dat de Joden ook der wet gestorven zijn. De heidenen maakt het eigenlijk niks uit, want die leefden al niet onder de wet. Maar toen maar. Maar voor de Joden, die zijn niet alleen der zonde gestorven, Romeinen 6. Maar gij zijt ook der wet gestorven, staat er dan in Romeinen 7. Opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die uit de dood is opgestaan. Dat wil zeggen, om nu de opgestane Christus te dienen. Of zoals het meer in het algemeen heet, om de gerechtigheid te dienen. Dat was weer Romeinen 6. Niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid. Samenvattend zegt Romeinen 6 dat het de bedoeling is dat wij onze leden, dat zijn onze ledematen, dat is ons hele lijf, dat wij onze leden zouden stellen tot gereedschappen, wapenen heet dat, der gerechtigheid. En het vervolg erop vindt u in Romeinen hoofdstuk 12... bij een tekst die geacht wordt uit het hoofd te kennen. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt, uw lichamen, tot een levend, heilig, Goden welbehagelijk, dus niet verplicht, Goden welbehagelijk offer. En dat is niet een verzoek om zelfmoord te plegen. Sommigen denken bij offer meteen aan de dood. Dat is een misverstand. Offer komt eigenlijk pas na de dood, hè? Dat weet u. Hè? Dan ben je de slagbank al voorbij. Maar goed. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend. Want levend gemaakt met Christus, dat is weer Romeinen 6 overigens. Levend gemaakt met Christus, dat gij je lichaam stelt tot een levend, heilig, dat wil zeggen aan God gewijd. En inderdaad, voor dat doel apart gezet, maar dat betekent aan God gewijd. Levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want je had vijf offers volgens de Levitische uiteenzetting. Hoofdstuk 1 tot en met 5, ja, van Leviticus. En daar zijn 2 van de 5 zijn verplicht. Schuldoffer en zondoffer zijn verplicht. En daarna vrijwillige offers, het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. En van die offers staat dat ze zijn goden tot een welriekende reuk. Dus goden welbehagelijk offer heeft noodzakelijk van doen met wat volgt op opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, het oude leven is voorbij. Dat wordt uitgedrukt in het schuldoffer en het zondoffer. Dat is lijden en dood namelijk. En wat daarna volgt is het dankoffer, het spijsoffer en het brandoffer. Dat is de opstanding en wat er verder volgt. En waar het praktische leven gewijd is aan de dienst van God, in de praktijk, heet dat het spijsoffer. Eventueel het drankoffer. Want zo gebruikt de apostel Paulus dat in bijvoorbeeld de Efezebrief. Maar het idee is dat wij iets moeten hebben om voor te leven. En dat is wat God ons uit genade geeft. Bij genade, ik weet het, bij genade denken wij gewoonlijk aan vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijnde genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons. Dat is Efeze 1. Natuurlijk. Maar het gaat verder dan dat. Als de apostel zegt, mij is de genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Of na de genade die mij gegeven is, zeg ik u, enzovoorts. Dat wil zeggen, uit genade krijgen wij ook een dienst. Niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, als dienaren niet meer van letters in stenen gegraveerd, maar dienaren van het nieuwe verbond des geestes. Dit is 2 Korinthe 3, waar ik nu uit citeerde. Begrijp je me goed? We zijn verlost van het oude en nu zijn we vrij. En dan wachten we tot we naar de Heer gaan, de opname van de gemeente of ons overlijden, wat er maar het eerste komt. Nee, wij zijn wedergeboren, opdat wij de rest van de dagen die ons over zijn in het vlees, de wil van God zouden volbrengen. Dat is Petrus die het zo zegt. Ik weet niet precies, in een van zijn brieven, de rechtse bladzijde, de rechtse kolom, iets onder het midden. Zo kunt u het wel vinden. En ik ook, trouwens. Maar dat is de bedoeling, dat wij de gerechtigheid dienen. En ik meen dat we het er al over gehad hebben, en doe alleen mijn best om dat nog in herinnering te brengen. Onze dienst als kinderen Gods is per definitie een priesterlijke dienst, omdat we eerst geborenen geworden zijn en als gemeente gebouwd worden tot één tempel. Dat weet iedereen toch? Een tempel. En de tempel is een tempel omdat het woord van God daarin bewaard wordt. En dat is onze collectieve verantwoordelijkheid als kinderen Gods, om dat woord van God te bewaren. In onze persoonlijke levens. Nee, niet alleen maar in het hoofd om het te onthouden of zo. Dat is Joods trouwens. Hoewel dat ook niet verder gaat dan de Torah. Maar het is mij lang genoeg eigenlijk, de 5 boeken van Mozes. Niet maar memoriseren, maar je eigen maken. Dat wil zeggen daaruit leven. Leven in dat besef en onderweg naar de vervulling van al wat de profeten gesproken hebben. Of zoals Petrus het heel mooi zegt, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. Dat heet toekomstverwachting. Niet met de natte vinger, maar gewoon omdat God ons iets beloofd heeft in zijn woord. Daarom hebben wij hoop. En die wordt geacht levend te zijn, die hoop. Omdat die bepalend is voor alles doen en laten, feitelijk. Nou ja, voor onze, hoe heet dat woord ook weer? Voor onze leefstijl. Ik moet ook nog naar de brillen. Hoe heet ze iemand? Een brillen?
Nou,
opticien heet ze meneer, of mevrouw tegenwoordig. Maar goed, leefstijl. Wat daar toch allemaal op staat? Orthomische moleculaire therapie, leefstijlgeneeskunde. Joh, wat zit ik daarom verlegen, zeg. Nou ja, goed. Leefstijl. Het heeft ons met onze instelling in het leven van doen. Waarheen wij onderweg zijn. Dat is wat alles bepalend. Nee, voor de wereld is dat tragisch. Die weten dat namelijk ook. Die ongelovigen, weet je wel. Ze kunnen bij ons komen, dan geen enkel probleem. Maar die ongelovigen, die weten dat ook wel. En daarom beloven ze zichzelf wat. Moeten ze zichzelf een toekomst ontwerpen, een plan maken voor de toekomst. En daar gaan ze dan aan bouwen. Het vervelende is dat al die mensen voor zich een toekomst bouwen, en verschillende, en dus zitten ze elkaar constant in de haren. Dat heb je als je geen gemeenschappelijk doel hebt, zal ik maar zeggen. We bouwen aan een betere toekomst, we zijn het namelijk met het heden niet eens, met het verleden ook al niet, alsof dat nu nog wat uitmaakt. Nou ja, je kunt straatnaambordjes veranderen natuurlijk en standbeelden neerhalen, maar het maakt echt geen bal meer uit. Gebeurd is gebeurd. We hebben het heden en als je er niet blij mee bent, dan moet je hopen dat het morgen anders wordt. Maar hoe moet het dan morgen? Nou, daar hoor je dus al die praatprogramma's. Dat wordt ook een ramp langzamerhand. Hè? Je kan geen zender... En hoeveel hebben we er? Je kan geen zender opzetten... Of er wordt gesproken over... ik heb één conclusie getrokken... Over dat men geen normen en waarden meer kent. Überhaupt niet. Grensoverschrijdend gedrag, welke grenzen? Wie heeft die grenzen? Waar zijn die grenzen? Welke grenzen? Niemand heeft ze. Grenzen zijn er alleen als men normen en waarden heeft. Dan kan men strepen tussen trekken, lijnen tussen trekken. Dan kan je overeen of niet. Maar die zijn er helemaal niet. Die heeft men weggedaan. Beheerden ze? Dit blijft hetzelfde. Dat blijft staan. En al het andere, er wordt hard aan gewerkt om het weg te doen. Men vindt ook dat het weg moet. En daarna beklaagt men zich omdat men niet weet hoe het nou verder moet. Zo gaan die, dat is de wereld. Niet maar van vandaag of gisteren hoor, dat is altijd zo geweest. Alleen moderne communicatiemiddelen versnellen dat proces. En brengen er onze uitgebreide van op de hoogte. Dus vandaar dat ik het makkelijk hier kan zeggen zonder dat ik het verder moet toelichten. Maar dat is de tragiek van de mens die God kwijt is. Die het woord van God niet kent. En die daarom zelfs zijn eigen goden moet uitvinden. Of eventueel normen en waarden. Whatever that may be. Want men heeft ze afgeschaft. Zelfs het idee dat ze er zijn is afgeschaft. Men vindt het zelf uit. De meest fundamentele normen en waarden die ik ken... zijn begrippen als mannelijk en vrouwelijk. Maar ja, er zijn mensen die voelen zich daar niet door aangesproken. We moeten een paar meer mogelijkheden hebben. Enzovoorts. En die verzinnen ze zelf. Er zijn wedstrijden van, heb ik gezien. Je lacht je een bult, enerzijds, maar het is diep tragisch. Het is de grootste konde die er bestaat. Als u het mij vraagt, ik zal mijn nek maar even uitsteken als oude man. En voor mij zijn ze toch wel gauw genoeg weer af, denk ik dan altijd maar. Maar vooruit me, maar ik vind het echt absurd. Als er iets is wat in de wereld een rol speelt, dan is het yin en yang, als u dat liever hoort. Mannelijk en vrouwelijk. Die twee dingen die bij elkaar horen en die houden zelfs ook deze wereld in stand, menselijkerwijs gesproken. Enzovoort. Maar als die begrippen er al niet meer zijn, en zover is men dus al, ruim, ja, kom op zeg. En wat wij zouden doen, is dat woord van God bewaren. Dat is onze functie als christenen in deze wereld. Niet van vandaag of gisteren. Niet omdat ik dat nou toevallig heb uitgedacht of iets dergelijks. Want dat is helemaal niet zo. Dit is de functie van het gelovig overblijfsel de eeuwen door. En meer specifiek van dat overblijfsel in onze tegenwoordige tijd sinds de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, hij verbergt zich... Hij verbergt zijn heerlijkheid voor de wereld en wij zijn hier als zijn volk om dat woord te bewaren. En om daarmee te demonstreren voor eeuwig wat de kracht van Gods genade vermag. En mensen maar praten over wat wet allemaal moet doen, wij weten beter. Toch? Genade vermag wat. Genade. Wijst ons het rechte spoor. Genade wijst ons niet het rechte spoor. Houdt ons in het rechte spoor. Genade vult onze handen. Geeft onze bediening. En wij zouden dus de gerechtigheid dienen. Dat is waar Paulus het over heeft. In Romeinen 6, 7. En daarna 12. En wat er verder volgt uiteraard. Maar het is waar Johannes het over heeft hier. En ieder die de zonde doet. Praktiseert. Ook. De ongerechtigheid, want dat is hetzelfde. En gij weet dat hij, Christus, geopenbaard is. Degene die voorgekend was voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard in deze laatste dagen, zei Petrus, dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, weet u nog Romeinen 6? Waar we zo lang bij stilstonden, weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn en één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, begrafenis en opstanding, wij zijn in hem. Of anders Efeze 1, wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Zeker wel. En wie in hem blijft, die zondigt niet. Wanneer we daaruit leven, dan in dat besef, dan dienen wij niet de wereld, maar dan dienen wij de Heer. Dan dienen wij niet de ongerechtigheid maar, of de zonde, maar dan dienen wij de gerechtigheid. En of we dan incidenteel bij gelegenheid zondigen, ja hoor, bij voortduring denk ik ook wel eens. Dat is niet maar incidenteel, zo van eens per week of iets dergelijks. Dat hoort nou de eenmaal, dat zit vast aan onze positie in deze wereld naar de oude mens. Maar het is niet waarop wij gericht zijn. En daar gaat het om. Het is ondanks dat wij zondaren zijn, naar de oude mens, dat wij niettemin de gerechtigheid kunnen en zouden dienen. En niet zeggen, dat kan toch niet, want dan zeg ik, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, niet te worden, te zijn nu van het nieuwe verbond. Zei Paulus, met name over zichzelf, schrijvend aan de Corinthiërs die het daar niet mee eens waren. Hebben die nog? En ieder die in hem blijft, ik zeg er nog even bij dat het woord blijven in de eerste plaats veel gebruikt wordt door Johannes. Maar bovendien, dit woord blijven betekent ook verblijven, namelijk wonen. Het heeft de gedachte in zich van permanent een positie innemen. In het Afrikaans betekent het dat nog steeds. Als je in Zuid-Afrika ergens blijft, dan woon je daar, hè? En als je een ander wil weten waar hij woont, dan zeg je, waar blijf jij? Ja, waar woon je? En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Vasthouden aan wat ik geprobeerd heb uit te leggen. Zondigen in de zin van de zonde dienen. Dat is de betekenis die Johannes aan het woord meegeeft. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Want waar wij gewoon de ongerechtigheid dienen, de wereld dienen, en wat, als dat ons leven is, dan kennen wij de Heer niet. Ik zeg niet dat je er niet weet wie hij is, hoewel die kans ook nog groot is, maar vooruit. Maar dan heb je daar in de praktijk geen deel aan. Zie? Kinderkens, dat u niemand verleide die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig zoals hij, Christus, rechtvaardig is. Wij zouden het recht, de rechtvaardigheid, dienen. En recht is nog altijd dat wat genoteerd is, dat wat geschreven staat. Het woord van God namelijk. Wij zouden vaardig zijn voor dat recht. En andersom, zijn. Kijk, de Heer Jezus zei bij gelegenheid, niemand kan twee heren dienen. Je zult of de een dienen, de ander haten, of andersom. Maar Johannes zegt hier precies hetzelfde. Die zegt, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. En die de zonde doet, dat is het tegenovergestelde dus, of dient, die is uit de duivel. De diabolos, de duivel. Want de duivel zondigt van den beginnen. Daarmee ben je terecht. Weliswaar ook bij Johannes, maar dan in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8. Waar het gaat over de duivel, die daar genoemd wordt als de leugenaar van den beginnen. Die in de waarheid niet is staande gebleven. Zie? Waaruit volgt dat zondigen, of de zonde dienen, in de praktijk overeenkomt met de leugen dienen. En dat betekent ook dat het tegenovergestelde waar is, dat de rechtvaardigheid of de gerechtigheid dienen impliceert de waarheid dienen. Dat zijn allemaal synonieme begrippen dan, hè? Die je op opdiept uit de verschillende schriftgedeelten die nou gaande. En dan staat er, stond dat hij geopenbaard is, vers 5, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En dan komt hij in vers 8 nog een keer. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken des duivels verbreken zou. En begrijp je me goed. Die duivel, de diabolos, de doorheenwerper, letterlijk vertaald vanuit het Grieks. Degene die de chaos maakte. De diabolos, de duivel, in het Hebreeuws meestal gekend als de Satan. Gewoonlijk vertaald met iets als tegenstander. Is de God deze eeuw, de overste deze wereld, de verklager der broederen, de verleider der volkeren. Ik heb een heel A4'tje, dat zeg ik altijd, hè, dat zeg ik wel vaker. Heb ik een heel A4'tje met titels van de duivel. Maar ik heb ze nog nooit opgelezen in het publiek, want zoveel eer ga ik hem ook niet geven. Maar hij is degene, hij is de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis. Heb je er nog een paar zomaar. Hij is degene die de wereld regeert. Ik zal hier nog wat bij zeggen. Als je dus met de Bijbel per se dicht God zoekt, de hogere macht, de hoogste macht, kom je niet bij de Heer Jezus Christus uit, dan kom je bij de duivel uit. Want dat is de God deze eeuw. Als je afvraagt wie dat allemaal teweeg brengt in de wereld, die volkeren opstookt, die altijd maar weer zo'n roering maakt in het water, zal ik maar zeggen. Van de Volkerenzee bedoel ik, hè, die. Dan kom je niet bij de Heer uit, die doet dat niet. Als er een plan achter steekt, achter de dingen, de gang van zaken in de wereld, dat is niet God. Ik ken iemand die zong, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Ik zal zijn naam niet zijn naam noemen. Dat is niet aardig. De man wist niet beter toen hij het lied schreef en zong. Hij weet nog niet beter trouwens. Maar hij schaamde zich niet voor. Maar dat is niet zo. Dat is niet God die dat bepaalt. Dat is de duivel die de volkeren opstookt. Die de volkeren onrustig houdt. En het grootste belang wat hij daarbij heeft, is dat wij als gelovigen niet eraan toekomen om ons bezig te houden met de dingen des Heren. De bedoeling is dat we ons zoveel mogelijk bezighouden met de onrust in de wereld, waarvan wij op goede gronden vinden dat we eraan wat aan toe moeten. Maar het is onbijbels. Heb je dat nog? Waarom is al die onrust er? Om ons daarin te betrekken. Zodat we geen tijd hebben voor de Heer en voor zijn woord enzovoorts. Ik ken trouwens gelovigen ook, u waarschijnlijk ook, die alles weten van wat er in de wereld verkeerd gaat. Nou ja, dat denken ze dan blijkbaar, maar goed, vooruit maar. Maar ze kunnen je er uitgebreid over vertellen over wat er in de wereld verkeerd gaat, maar van de Heer weten ze niks. Van het profetisch woord weten ze niks. Dat is dan te moeilijk. Om een of andere reden. Nou, dat is helemaal niet moeilijk. Die dingen van de wereld, dat is moeilijk. Dat zit zo gemeen, ingewikkeld in elkaar. Maar de Bijbel niet. Maar men verdiept er zich niet in. Men is bezig met de dingen van de wereld. Om dat te verbeteren of zoiets. Ja, dat is niet de bedoeling. En als het u toch een zorg is, de gang van zaken in de wereld, dan staat er dat het de bedoeling is dat je er dan voor bidt. Voor de overheid staat er. Voor de koningen, allen die in hoogheid zijn. Opdat wij, want dat is het doel, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. Wordt het er anders van voor de wereld? Ja, misschien wel, maar dat is niet het doel. Het doel is opdat wij een gerust en stil leven mogen hebben. En ons bezighouden met de dingen van de Heer. En als u zegt, maar dat heeft toch in de praktijk van onze levens weinig zin, dan moet ik u zeggen, of het zin heeft, dat zal achteraf blijken. Het is voor de Heer van belang dat wij die zondaren zijn, wij die met twee benen als het ware dan toch in deze oude wereld staan enzovoort, dat we ons daar het aanbeten te onttrekken en doen wat de duivel wil voorkomen, namelijk dat we onze Bijbels openen. En verantwoording afleggen van de hoop die in ons is enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Zie? Dat is tot heerlijkheid Gods. En dat is genade dat wij dat doen mogen. Beter nog, het is genade dat wij daartoe bekwaam gemaakt zijn. Want zo is dat, zie. En wie dus niet de rechtvaardigheid doet, maar de zonde doet, is uit de duivel. De Heer zei gewoon tot de orthodoxe Joden, religieuze Joden van zijn tijd, gij zijt van uw vader de duivel. In Johannes 8. Ik zal het niet graag nazeggen. Maar ja, het staat wel in de Bijbel. Zo is dat. Het is wel heel gewoon, want het geldt voor ieder mens. Voor alle mensen die, zeker als ze als ongelovigen in deze wereld leven. Ze maken deel uit van het rijk der duisternis. En de chaos in de wereld. Ja, wat denkt u dat die vandaan komt? Van de diabolos. Dat is die figuur die alles doorheen gooit. Zoals de titel zegt. Heb u dat? Dat u zich dat bewust bent, hè? Ja. Maar hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Dat is inderdaad in zijn opstanding, waarin hij verschenen is, zich vertoond heeft enzovoorts. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. En wanneer wij doen wat de apostel zegt, namelijk als wedergeboren mensen, dat wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer, dan maken wij inbreuk op het werk van de duivel. Dan onttrekken wij ons daaraan en wordt het werk van de duivel daarmee verbroken. Dat is wat het is. Daarna zal hij er veel, zo niet alles aan doen, om ons toch weer terug te trekken en ons bezig te houden met van alles en nog wat nergens toe dient. En daarvoor worden wij gewaarschuwd. Het is de strekking van deze brief. En niet alleen van deze. Dat is in het algemeen de strekking van nieuwtestamentische brieven. Dus de nieuwtestamentische boodschap aan gelovigen. Kijk, en ieder die uit God geboren is, want wij zijn uit God geboren. U weet wel, niet uit de wil des mans enzovoorts. We hadden het er al over trouwens. Want het zijn ook woorden uit het laatste deel. Het laatste vers eigenlijk van hoofdstuk 2, dat we uit hem geboren zijn. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Dat wil zeggen, die praktiseert de zonde niet, die dient de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. En hij kan niet zondigen. Hier lopen wij op tegen een zaak die ook systematisch ontkend wordt in de christelijke wereld. Het idee namelijk dat een gelovige in de praktijk twee naturen heeft. Nee, niet dat hij schizofreen is. Dat is een breuk in zijn oude mens ergens. Maar twee naturen. Dat heb je als je wedergeboren bent. Het is niks moeilijks aan, het is volkomen logisch. Je hebt namelijk je oude natuur, dat heet bij gelegenheid het vlees, of hoe het maar heet. En die nieuwe mens, die heet inderdaad bij gelegenheid geest, dat is wat uit God geboren is. En Paulus zegt, en het vlees strijdt tegen de geest en andersom. Dat is Romeinen 7, het tweede deel van dat hoofdstuk. De idee van, het goede dat ik doen wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus heeft er nog een paar zinnen bij, die zal ik u besparen. Hij komt tot de conclusie, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? En daarna zegt hij dat je in de praktijk van dat verschijnsel verlost wordt door bewust te gaan leven onder de genade. Onder de wet van de geest des levens die mij heeft vrijgemaakt, zegt hij, van de wet der zonde en des doods. Hebben jullie wel eens gelezen? De laatste vers van Romeinen 7. De wet van de geest des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dit is niet de juridische kant, dit is de de facto kant. Dat wil zeggen de praktische kant. Je kunt leerstellig aanvaarden dat je niet onder de wet leeft, maar je kunt er in de praktijk van je leven niks mee, totdat je hebt geleerd of hebt gekozen om te leven onder de genade en daarmee onder het nieuwe verbond. Wat de duivel daartegen doet, nou, die komt met een ingewikkelde, nou ja, die komt met een interessante leer van dat het nieuwe verbond niet voor ons is, omdat het nieuwe verbond nou eenmaal volgens Jeremia 31 bestemd was voor Israël en Juda. Wat men gewoonlijk dan ook het verschil niet kent tussen die beiden, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat het bestemd is voor Israël en dus niet voor de gemeente. En dat wij dus niet leven onder het nieuwe verbond. En als het dus staat, God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn voor het nieuwe verbond. Dan zeggen we, dat is niet voor ons, dat is voor Israël. En zo kom je er dan weer af. Heb ik gezegd dat de duivel daarvoor zorgt? Ja, heb ik gezegd, hè. Oké, voor de duidelijkheid dan. Daar zorgt de duivel. Die komt, met, komt via een achterdeur komt die dan binnen met iets interessants en, enzovoort. Net zolang totdat je de Heer kwijt bent. Sterker nog, net zolang totdat je gaat rondvertellen dat je de Heer niet eens nodig hebt. Omdat je immers een kind van God bent en uit God geboren, kan jou niks meer overkomen. En je hebt ook geen hoge priester nodig, want je bent toch al verlost? Dat is voor Israël, zegt men dan. En stilzwijgend gaat men eraan voorbij dat de Bijbel nergens leert dat je een hoge priester nodig hebt om verlost te worden. Een Jood niet, een heiden ook niet. Daar is de hoge priester niet voor, maar dat weet men niet eens. Begrijp je wel, dat wordt weg. Langzamerhand ontneemt hij je de hele Bijbel. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dus ik waarschuw u maar. Hè. Dat is wat de duivel doet. Die heeft er alle belang bij om te voorkomen dat onze levens voor de Heer vrucht zouden dragen. Dat wij zouden opgroeien in het geloof. Dat wij uit het geloof zouden leven. Niet alleen uit geloof tot leven zouden komen. De Bijbel zegt de rechtvaardige, niet de onrechtvaardige. Staat er niet. Er staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En daarvoor zullen wij krijgen een grote vergelding des loons. En dus werp je vrijmoedigheid niet weg. Dat zijn de laatste versen uit Hebreeën 10. Lees u ze maar eens na. Echt? Nou ja. En ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, daarmee ben je dan erfelijk belast. Dan heb je de aard van dat leven van God ontvangen. Daar kan niet zondigen. Omdat men uit God geboren is. En men heeft dan, is dan dus der goddelijke natuur deelachtig. Met de uitdrukking van Petrus. 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. En dan vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Het zijn twee verschillende groepen dus. Hè? Maar onthoudt u dat, hè? Een gelovige heeft twee naturen. Het een is gewoon zijn oude menselijke natuur. Die zondigt, die kan niet eens iets anders dan zondigen. Dat is zijn aard. Hij is een zondaar, wat produceert hij dus als hij wat gaat doen? Het is een appelboom, wat produceert een appelboom als hij wat gaat doen? Hetzelfde vraag, dus lijkt me duidelijk. Maar aan de andere kant, wij hebben nieuw leven ontvangen, dat in de eerste plaats sowieso ten koste gaat, op kosten van. Ten koste gaat van die oude mens. Want dat leven van die nieuwe mens, dat wordt voor een deel onttrokken. Daarmee wordt het lichaam als het ware onttrokken aan de dienstbaarheid van de zonde. Het is nu gesteld als in dienst van de gerechtigheid, om zo te zeggen. Dat zijn die twee naturen die tegenover elkaar staan en die elkaar bestrijden, zoals Paulus dat dan beschreef in Romeinen hoofdstuk 7. Maar de kinderen Gods en de kinderen des duivels zijn openbaar als volgt. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die heeft dan ook zijn broeder niet lief. Ik zat er meteen achter. En begrijp je me goed? De man heeft het maar niet over of iemand al of niet wedergeboren is en een kind van God is enzovoort. Hij heeft het over het praktische gevolg daarvan. En een van de problemen, spijt me dat ik dat moet zeggen, maar een van de problemen is dit, dat er nogal wat mensen zijn die wel zijn wedergeboren, die wel gelovigen zijn, maar die zich voor de rest van hun leven daar helemaal niks van aantrekken. Ik zeg het zo zwart-wit mogelijk. Die trekken zich er niks van aan. Die gaan gewoon door en zeggen, nou ja, ik mag alles, ik sta in de vrijheid, dus ik mag losbandig leven leiden. Zo zegt men het niet, maar dat bedoelt men wel. Ik kan doen wat ik wil en als ik straks het loodje leg of stop met roken, dan kom ik in de hemel of dan weet ik veel, maar dan, ja, mijn kostje is gekocht. Althans, mijn paspoort is getekend, of hoe die uitdrukkingen dan bij gelegenheid maar luiden. En in die tussentijd zijn ze ons tot last. Lopen ze ons in de weg. Omdat als wij ons bezig willen houden met het woord van God, hebben zij andere dingen die ze vinden dat je als christen misschien ook moet doen, of gewoon als mens, of weet ik veel. Of ze komen erbij bij een gesprek, of bij een discussie, of bij een toespraak en zo, en komen dan even vertellen dat het toch anders is, of althans dat zij er anders over denken. En dan moeten ze ons mee lastigvallen. Dat is wat er gebeurt. Zo werkt de duivel. Dat is wat Johannes zegt hier ook, hè? Zo werkt de duivel. Dat is nog steeds diezelfde figuur die we kennen als de tuinslang, die dan zegt, heeft God dat gezegd? En als je dan zegt, ja, dat heeft God gezegd, dan zegt hij, ja, maar het is anders bedoeld. En tegen ons zeggen ze dan, ja, dat staat er wel, maar dat moet je zo niet lezen, dat is anders bedoeld. Waarom? Om interessant te doen of zo? Hebben ze daar nog meer argumentatie voor? Of is het alleen sleutelen aan een woordje? Want dat is wat vaak gebeurt, of aan een tekst of zo. Hè? Zee, dat is wat er gebeurt. Ze brengen onrust in de gemeenschap. Ik herinner me, ik mag het natuurlijk helemaal niet vertellen, maar ja, ik denk toch dat Voor de traditie is het goed om bij gelegenheid toch maar eens wat te vertellen. Ik herinner mij dat mijn vader mij in de tijd waarschuwde. Die zei, ik hoor dat die of die bij jou in de bijeenkomsten komt. Hij zegt, maar ik moet je wel waarschuwen, want dat zijn onruststokers. Hoezo? Ja, dat merk je wel. Dat heb ik ook gemerkt, dat klopt ook wel. En van anderen zei hij, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. In de praktijk, omdat ze je belemmeren in wat je doen moet. Ze leiden je af, brengen onrust in de gemeenschap enzovoort. Dat is hoe de duivel werkt. Dat wil zeggen, niet maar buiten in de wereld, maar onder ons als gelovigen. En daar heeft Johannes het over. Ik weet het zeker, want in de derde Johannesbrief, wat maar een heel korte brief is, gaat het niet iets over iets anders dan dat. Dat wil zeggen dat de ene broeder de andere niet te woord wil staan en zelfs niet wil ontvangen, enzovoorts. Dat is onrust ook. En dus proberen de vorming van een gemeenschap van gelovigen te verstoren. Begrijp je me niet verkeerd, je ontkomt hier nooit aan. Dit blijft altijd zo gaan die dingen. Maar u bent gewaarschuwd, want u bent verantwoordelijk voor uw eigen leven. En je bent zeker niet gehouden om alle ideeën, alles wat je voor de voeten geworpen wordt, om dat te volgen en daarop te reageren enzovoorts. Echt niet. Dat is niet tot eer van God. Tot eer van God is dat wij niet heen en weer bewogen worden door allerlei wind van leer, maar dat wij de waarheid betrachtende alleszins zouden opwassen. Dat zijn woorden uit Efeze hoofdstuk 4, vanaf vers 14 of daaromtrent. Zie? Nou goed. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Hij zal ook zijn broeders niet lief hebben. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Dat liefhebben, dat heeft niet als doel of als werking verdeeldheid te brengen. Het verbindt namelijk. Ook nu moet u mij niet verkeerd begrijpen. Ik ben mij bewust van het woord van God dat scherp is als een tweesnijdend scherp zwaard. En daar waar het evangelie gepredikt wordt, om het maar eenvoudig te houden, is het wel degelijk de bedoeling dat er scheiding gemaakt wordt. Dat namelijk mensen tot geloof komen en keuze voor de Heer maken. En in sommige gevallen betekent dat dat ze bepaalde sociale banden die ze hebben daarmee verbreken. En als ze het dan niet zelf doen, zijn het anderen die dat doen. Maar dat brengt dus scheiding. Logischerwijze. Zie? Maar sommige dingen hebben geen andere functie dan alleen verdeeldheid te brengen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Zie? En dan komt hij. Niet gelijk Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. U kent de geschiedenis van Kaïn waarschijnlijk. De eerste zoon in de Bijbel. Althans biologisch gesproken dan. Hè. De eerste zoon in de Bijbel. Kaïn en Abel. Mag ik u dan de aandacht op vestigen dat Kaïn en Abel allebei religieus waren? Kerkelijk meelevend. Nou ja, veel leden waren er niet, denk ik. Maar ze waren religieus. Nou, van Abel nemen we dat meteen aan, dat hij, want hij heeft een beter offer aan gebracht dan Kaïn, staat er later in Hebreeën hoofdstuk 11. Dat was dan de goeie, zal ik maar zeggen, Abel. En Kaïn, ja, maar Kaïn bracht ook een offer. Hij was niet zo van, ik wil er niks mee te maken hebben enzovoorts. Heb u dat nog? Hij was religieus. En volbracht religieuze riten. Ja, en de vraag is dan ook, het klassieke vraag is altijd, waar zit nou het verschil tussen Kaïn en Abel dan eigenlijk? Want ze brachten allebei de eerste vruchten van de oogst. En u weet, een mens zaait en plant en wat hij maar doet, maar God moet de wasdom geven. Nou ja, volgens 1 Korinther 3. Maar goed, dat deden ze dus, maar nu letterlijk enzovoort. En God geeft de wasdom. Dus het eerste resultaat van hun arbeid, van hun agrarische arbeid, logischerwijze, dat brachten zij als een offer aan de Heer. Wat is er nou niet goed aan? Toen heeft ooit iemand uitgevonden. Ik zeg het niet zo netjes, maar hoe moet ik het dan zeggen? Men heeft bedacht, iemand heeft bedacht dat het offer van Kaïn niet deugde, omdat het geen bloedig offer was. En het offer moet toch bloedig zijn met bloed, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dit is het meest gehoorde commentaar orthodox, volgens de leer. Maar nou is de volgende vraag. Hoezo zouden ze een offer moeten brengen? Hoezo was het de bedoeling dat zij ergens vergeving voor zouden krijgen? Via die offers. Bovendien hebben we later geleerd dat je sowieso geen vergeving kunt krijgen door offers te brengen. Welke dan ook. Toch? De Heer zei toch, uw offeranden heb ik niet gewild. Ze hebben ook wel de symbolische betekenis. En nog iets anders is, dat later, maar dat is natuurlijk 2500 jaar later op z'n vroegst, toen gaf de Heer de zogeheten Mosaïsche wet, dan wel de wet des Heeren gaf via Mozes. En in de Mosaïsche wet wordt geregeld dat de agrariër, elk mens trouwens, de eerste vruchten van de oogst zou offeren aan de Heer. Niet alleen van het vee, maar ook van de vrucht des lands. Zoals Abel en Kain allebei gedaan hebben. Wat was dan het verschil? Want dit is zelfs in overeenstemming met de wet die ze niet hadden. Maar daar mankeert niks aan, hoor. Wat is het verschil tussen Kain en Abel? Er is maar één antwoord, hoor. Staat ook in de Bijbel, trouwens. Al staat het niet in Genesis. Maar staat in Hebreeën 11. Daar staat, door het geloof heeft Abel een beter offerande gebracht dan Kain. Dat wil zeggen, Abel geloofde in wat God gesproken had. En Kain was alleen maar religieus. Oh, moet ik die doen? Nou, dan doe ik dat. Is dit de bedoeling? Oh, dan doe ik dat wel. Want ik ben een net mens, ik ben zo opgevoed. Maar het is niet uit geloof. Geloof is namelijk vertrouwen in het medegedeelde. Geloof is geloof in wat God gesproken heeft. En daar zit het verschil. En daar heeft Johannes het dus over. Leven uit geloof was de bedoeling. En of het in Genesis staat? Nee, het staat niet in Genesis. Hoe weet die man die Hebreeën schreef het dan? Dan kunt u zeggen, nou ja, dat was geïnspireerd, dus daarom wist hij dat. Maar je kan ook gewoon een andere conclusie trekken. Je kunt gewoon de conclusie trekken dat als er staat dat God nam het offer van Abel aan, maar het offer van Kain nam hij niet aan, dan kun je meteen de conclusie trekken. Dat komt omdat het offer van Kain met geloof niet gemengd was. Dat is een uitdrukking uit het Nieuwe Testament, maar goed. Het woord deed hem geen nut omdat het met geloof niet gemengd was, heet dat. Heb je de schone conclusie. Eigenlijk ben ik dan weer terug gewoon in 1 Johannes 1 vers 1. God per definitie is woord, dat betekent God spreekt. En als er iets Gode welbehagelijk is, dan is het dus luisteren naar het woord van God. Dat wil zeggen, dat woord aannemen, dat is geloof. En daarom heet het, God rekent geloof tot gerechtigheid. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Hè? En in de praktijk, hier gaat het over leven uit geloof. Daarna, maar ja, kom ik buiten dit onderwerp. Daarna zou je natuurlijk nog kunnen vragen of tegenwerpen. Je kunt nog tegenwerpen. Hoe kan van Abel nou gezegd worden dat hij door geloof een beter offerande gebracht? Want Kain geloofde toch ook dat er iets was. Kain geloofde toch ook dat God bestond, bestaat, enzovoorts. Anders zou je toch dat offer niet brengen. En wat heeft God dan eventueel gesproken als geloof? Is geloof in het woord van God. Wat heeft God dan gesproken? Want dat weten wij toch niet? Ze hadden een profetisch woord nog niet dat zeer vast is. Enzovoort. Laat staan de wet, de psalmen en de profeten. Laat staan het Nieuwe Testament. Was toch niet? En dan moet ik u zeggen, wat men in ieder geval had, was het woord van de Heer over het zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Dat staat in de Bijbel, dat weet u toch, hè? Dat is theologisch bekend als het proto-evangelie. Dat betekent zoveel als het evangelie voor het evangelie. Of althans het prototype, het voorbeeld van het evangelie. De essentie vooraf van het evangelie. De komst van het zaad der vrouw dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen. Je zou kunnen beginnen met dat te geloven. Maar laat ik u nou eens, geheel onvoorbereid, dat is misschien maar goed ook, daar nog eens wat over zeggen dan. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat wij op een sterrenkaart, bij voorkeur een klassieke sterrenkaart, die moderne dingen, daar is niks leuks aan. Maar op een klassieke sterrenkaart zien wij allerlei afbeeldingen, officieel 48, 12 keer 4 bij elkaar. Zien wij afbeeldingen die op een of andere wijze uitdrukking geven aan ideeën, verhalen, wat het maar is. Dat weet u toch, hè? Hercules, Heracles natuurlijk, dat is een voetbalvereniging in Twente, dat weet ik ook. Maar ja. Ik weet niet, is dat allemaal ook, Heracles? Nou, laat maar zitten. Hercules, Heracles, je vindt zo'n sterrenbeeld, enzovoorts. Hè. En Perseus van de Grieken, een sterrenbeeld van, enzovoort. Je vindt allemaal van die Ophiuchus, de slangendrager. Je vindt allerlei sterrenbeelden waarvan je sommige namen herkent, uit in ieder geval uit de Griekse mythologie, toch? En de Argo, kent u dit? De Argo, het schip en zo. Zelfs een altaar en weet je veel wat allemaal. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Naar wie die kaart eigenlijk gemaakt heeft. Hoe oud die is, enzovoorts. En natuurlijk bestaat het idee. Natuurlijk, want dat kan een kind bedenken. Natuurlijk bestaat het idee dat die sterrenkaart een platenboek is bij oude mythologieën. Waarbij, u weet wel, heb je van die halfgoden enzovoorts. En die gaan dan uiteindelijk toch dood. Omdat ze dan verwond werden dan aan een Achillespees, weet u wel. Want daar waren ze vastgehouden toen ze in de toverdrank waren gevallen. Maar in de Styx. Dit is klassiek, maar ik vertel twee verhalen tegelijk. Maar goed, enzovoort. En daarna gaat zo iemand dood en dan verdwijnt hij naar de hemel, aan de sterrenhemel, enzovoort. Wij kennen het laatste ook van O Grote Beer, O Grote Beer, van het cocktailtrio. Dat is een oud thema in een nieuw jasje, maar het is hetzelfde verhaal. Het gaat over iemand die dan geleefd schijnt te hebben, waar verhalen over zijn. En dan uiteindelijk worden ze vereeuwigd aan de sterrenhemel. Sterrenbeeld Maag kan natuurlijk zomaar een of andere ouderwetse godin zijn. Hè? Zoals we er velen kennen, Ceres, Parthenos, Athene natuurlijk, de maagd enzovoorts. Wat je maar wil. Maar het eigenaardige is dat aantoonbaar is dat die sterrenbeelden ouder zijn dan deze verhalen. Hebben we dat nog? Nee, dat is aangedaan. Dat is uitgebreid studie nagedaan. Zonder meer. veel ouder dan de verhalen van Homerus, zal ik maar zeggen, of van wie ze maar zijn uit de Griekse wereld. En zelfs ouder dan de verhalen uit de Egyptische wereld. En daar ben je toch echt een stuk verder terug nog in de tijd. De aardigheid is dus dat er niks anders overblijft dan te constateren dat je had eerst die sterrenbeelden, de tekeningen daarvan, en daarna pas werden de verhalen aan opgehangen. Die ons overgeleverd zijn. Over die Hercules met zijn. Moest hij ook weer 12 grote wonderen verrichten, onmogelijke zaken doen, enzovoorts. Of over de Argo en de Argonauten en die tweeling, hoe heet ze ook alweer? Het sterrenbeeld tweeling. Die tweeling, die staan komen in de Bijbel ook voor. Castor en Pollux, moest even nadenken, in Handelingen. Schip hebben er tot teken, Castor en Pollux. Staat netjes in de Bijbel allemaal. Maar die verhalen zijn van later datum. Die sterrenbeelden waren er eerder. Dus zit niks anders op dan te concluderen dat die sterrenbeelden ontwikkeld zijn, dat het plaatwerk is bij de allereerste godsopenbaring aan de mens. En daar vind je dus inderdaad de maagd aan de sterrenhemel. En inderdaad, met een zoon op schoot. De tekening staat er gewoon op. Oké, zal iemand zeggen, maar dat is een of andere oude godin met een verhaal dat ze zwanger was en dat ze een zoon baarde enzovoort, een halfgod enzovoort. Dan zeg ik, nee, het is van oudere datum. Het komt uit de Bijbel. Nou, het komt niet uit de Bijbel, het is nog van daarvoor. Althans, het is wat de Heer geopenbaard heeft aan de mens zonder dat het expliciet uitgebreid in Genesis of in de wet is opgenomen. Nou ja, dat van die vrouw en het zaad der vrouw, dat wel, dat staat in de Bijbel. En van die slang en die schorpioen, en dat iemand zijn hiel zou zetten op de kop van de slang en dat hij heel verwond zou worden, dat staat nog in de Bijbel, maar dat staat ook op de plaatwerk aan de hemel. Maar nog veel meer. Want als u mij vraagt, vind je zelfs ook gemeentelijke waarheid daarin uitgedrukt? En zelfs de opname van de gemeente, althans de hemelse positie van de gemeente, komt daarin voor. Nee, ik ken ook een commentator daarop die zei, ja, maar dat kan niet, want het was in oud-testamentische tijd een verborgenheid. En dan zeg ik weer, ja, maar aan de hemel stond het al verborgen. Maar bestudeer het maar eens serieus. Zie. Dan was ik niet van plan om daar uitgebreider over te spreken. Ik had het vroeger ooit een keer gedaan. En ik was niet van plan dat te herhalen. Maar omdat je dan informatie haalt van buiten de Bijbel. Maar ik heb er geen twijfel over dat God zich tamelijk uitgebreid bekendgemaakt heeft aan de mens. En of hij de hand gehad heeft in het ontwerp van deze tekeningen, deze prenten op de sterrenkaart, dat weet ik niet. Maar het enige wat overblijft, dat is dat de legendarische Set, die wij trouwens onder andere namen ook tegenkomen, of als Tot, maar dat moet ik u allemaal nou niet uitleggen. Dat is dezelfde naam, maar die kom je met naam bij de Grieken. Maar zelfs bij de Egyptenaren kom je die naam tegen. Als iemand die met grote wijsheid. Bij de Grieken heet hij Hermes trouwens, maar dat is een van zijn synoniemen. Maar toen maar. Degene die wonderen kunnen verklaren, zal ik maar zeggen. Dat is het idee. Het is dus Set waarschijnlijk geweest. En misschien Henoch. En in elk geval nog Noach die er de hand in gehad heeft. Maar het is Bijbelse waarheid. En dat is de eeuwen door met de mensheid meegegaan. Ik bedoel alleen maar te zeggen dat we niet slechts de Bijbel hebben als de voortschrijdende godsopenbaring, zoals de theologische term luidt. Het is de voortschrijdende schriftstelling van de godsopenbaring. Dat wil zeggen, naarmate de tijd vorderde, is er steeds meer zwart op wit gesteld, als dat de goede term is, opgeschreven bedoel ik, en doorgegeven. Maar vergis u niet, God heeft zich bekendgemaakt aan de allereerste mensen. En de vraag is of ze het geloofden of niet. Of ze vertrouwen stelden in Gods plan. Dat hij in de loop van de menselijke geschiedenis zou ontwikkelen in de loop van pak en beet in 7000 jaar. Want daar komt het in de praktijk op neer. Met andere woorden, ik ben er stellig van overtuigd dat Kain en Abel in elk geval, dat die mensen veel meer wisten dan wij nu denken. We hebben altijd maar het idee van hoe langer geleden het is, hoe dommer de mensen waren. En hoe minder ze wisten. Langzamerhand lijkt mij tegenovergestelde waarschijnlijker. Niet dat ik het bewijzen kan, maar ik heb stellig die indruk dat naarmate de tijd vordert wij steeds minder weten. En wat wij beschouwen als wetenschap, dat is niet anders dan techniek. Ik hou van techniek, begrijp je me goed. Ik heb er groot respect voor. Echt waar. Maar dat wetenschap te noemen, science, ja, dat is geen wetenschap. Dat is geen wetenschap. Wetenschap gaat over dingen die blijven. Fundamentele zaken, dat is de klassieke definitie ook van wetenschap en daarmee van waarheid, is dat wat blijft. En wat blijft, is het woord van God. Wat blijft is God. Dat is wetenschap. Die onvergankelijke dingen. Nou ja. Waar het dus echt om gaat, is niet maar of men aan bepaalde verplichtingen voldoet. Waar het om gaat, is of men luistert naar het woord van God. En u weet hoe het gegaan is, sinds Kain en Abel. Want sinds die tijd is de mensheid verdeeld geraakt in twee categorieën. De Bijbel bespreekt dat ook. Natuurlijk, dan komt er eerst iemand anders in de plaats van Abel. Officieel. Dat is dan die set dus. Maar daarna krijg je de ontwikkeling van de geslachtslijn van Kain aan de ene kant en van Seth aan de andere kant. En u weet, de lijn van Seth leidt tot Noach en via Noach tot voorbij de vloed van Noach, om zo te zeggen. En de lijn van Kain sterft daar dus uit. En twee tegenover elkaar. En de lijn van Seth, ja, dat is dus het gelovige overblijfsel. Uit die dagen van voor de vloed van Noach. Dat begrijp je me goed. Het waren bij elkaar 1656 jaren volgens de Bijbelse telling. Dat is een aanzienlijke periode. Maar u kunt zich voorstellen dat men daar ook de discussies eventueel had over, is dat nou waar wat God gezegd heeft? Heeft God het wel gezegd? Of heeft hij dat anders bedoeld? Enzovoorts. Nou ja. Petrus noemt het later de wereld der goddelozen, waarover God dan via de vloed een oordeel gebracht heeft. En Petrus maakt ook melding van Noach, de prediker der gerechtigheid, die zijn ziel gekweld heeft. Omdat, ja, het had geen resultaat, menselijke wijs gesproken. Aan de andere kant, dezelfde Noach staat in de rij van geloofshelden, omdat er staat door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, God had het hem gesproken, heeft hij de ark toebereid, enzovoorts. Dat is weer Hebreeën 11 tussen. Door geloof. Van Noach staat ook, Noach was een rechtvaardig man. En Noach vond genade in de ogen des Heren. En Noach was niet een rechtvaardig man, maar Noach was een gelovig man. En God rekent geloof tot gerechtigheid. Want naar de mens gesproken, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Maar God rekent geloof tot gerechtigheid. Omdat het hoogste recht is, hoogste rechtvaardigheid is, dat de mens als schepsel van God en door het woord van God voorgebracht gehoor geeft aan datzelfde woord van God. En dus vertrouwen stelt in wat God gesproken heeft. Heb u dat? Nou, dat is onze verantwoordelijkheid tot vandaag. Zeker voor ons als gelovigen. En zo niet, dan krijg je dus dit. Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was. Ik ben altijd wel blij met de vertaling uit de boze, uit den boze. Want als iemand latere vertalingen hebben uit het boze. Net als in onze vader. Verlos ons van het boze, heet het dan. Omdat men niet gelooft dat er een duivel bestaat, toch? Maar het is verlos ons van de boze. Het is iemand. En daarmee ligt de hele wereld daarin. Kaïn die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En om wat oorzaak sloeg hij hem dood. Ja, uit afgunst. Nijdigheid. Afgunst. En u weet wie het uitgevonden heeft? Afgunst. Dat is die figuur die zei, ik zal mijn troon zetten boven de schepper. Nog verder naar het noorden. Vanwege de Noorderkroon. Om het nou toch over sterrenbeelden te hebben, niet waar? Kent u, even ertussendoor, kent u Orion? Een van de bekendste sterrenbeelden. Vooral in de winter goed te zien. Orion. Er wordt altijd gezegd, Orion is een herder. Dat is de eerste commentaar altijd. Maar Orion is hetzelfde als Aaron. En Aaron is de lichtdrager, dat is wat het betekent. En het is ook het helderste sterrenbeeld. Orion, groot ook. De lichtdrager. Maar het is Aaron, hij is een beeld van de hoge priester. Uiteindelijk van de Heer Jezus Christus, uiteraard. Hebben u dat? Kijk, dat soort dingen, hè? Staat gewoon in de hemel vast. Hij heet zelfs zo, Aaron. Nou ja, als je het in het Grieks schrijft, dan krijg je iets als Orion, wat je maar wil. Maar het betekent nog steeds hetzelfde. De brenger van het licht. De priester. En de priester is de herder. En Christus, de hoge priester, is volgens dezelfde Hebreeënbrief de overste herder. Enzovoorts. De grote herder der schapen in Hebreeën 13. Zoek u het maar eens na. Je kan hem niet missen. Het staat allemaal aan de hemel. Ja. Want die vertellen Gods eer. Zei de psalmist. David wist het kennelijk ook. Maar toen maar. Maar waarom waren zijn werken, waarom sloeg hij zijn broer dood? Omdat zijn werken boos waren en van zijn broeder rechtvaardig. Het is de bekende kwestie, de broedertwist, die zich herhaalt de hele geschiedenis door. En het is ook de tegenstelling tussen Ismaël en Isaac, want Ismaël vervolgde Isaac enzovoorts. Aangehaald nog in Galaten hoofdstuk 4. Enzovoort. Esau en Jacob kent u waarschijnlijk ook. Enzovoort. Het is allemaal haat en nijd. Het is de een gunt de ander het licht in de ogen niet. Dat is typisch wat de duivel is. Heb je dat? Dat is die kracht die in de wereld werkt. Onder volkeren gebeurt hetzelfde. We hoeven toch niet te praten over... Hoe heet die Rus ook alweer? Ik ben altijd zijn naam kwijt. Die van die Duitsers weet ik plotseling ineens weer. Maar goed, laat maar zitten. Daar hoef ik toch niet over te praten. Het gaat om machtsverhoudingen tussen de volkeren. Toch? Of volkeren nog bestaan? Nou, het is een beetje een verwaterd begrip langzamerhand, sinds iedereen door elkaar loopt. Maar hoe zou het nou komen dat ze allemaal door elkaar lopen eigenlijk? Wie heeft dat door elkaar gegooid? He? Nou ja, het is een hele toestand. Maar onder volkeren gebeurt dat. En daarna hebben we het stelletje, die mensen in Den Haag, u weet wie ik bedoel. Het is precies hetzelfde. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En daarom komt er ook niks van terecht, van het hele gedoe niet. Kan helemaal niet. He? En als er in een land wel ergens wat van terecht komt, is het gewoonlijk omdat ze daar een dictator hebben die het niemand toestaat om hem in de weg te zitten. Ben je dan klaar? Dat gebeurt, gaat ook maar een poosje goed natuurlijk. Maar toen maar. Dat is de mens. Daar is de mens. We hebben een uitlaatklep tegenwoordig, wij noemen dat sport. Daar kun je competitief zijn enzovoorts. Kun je elkaar het licht in de ogen niet gunnen, toch? En daarna ga je gewoon weer naar huis en samen een biertje drinken of zo. Dat is dan de onschuldige variant ervan. Maar het is een illustratie van hoe het in de wereld toe gaat, hoor. Heb je dat? Ja. Zo gaat dat. Nou, deze wedstrijd won K in. Maar het was maar even, want toen kreeg hij alsnog een broer. Zet. En dan ging de strijd weer verder. Toch? Nou, zo gaat dat. Ik ga er niet meer over zeggen. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Want wat er gebeurt is dat er ook dus haat, namelijk nijd, namelijk afgunst is onder gelovigen. Dat is waar Johannes het over heeft. Zie? En daarna zegt hij, nou ja, verwondert u niet dat de wereld u haat. Maar vervelender wordt het als het onder de broeders zo is. Dan zie je daar dus de werking van de Satan, van de duivel kennelijk. Verwondert u niet zo u de wereld haat. Er staat een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Johannes 15, vers 18. Dat zal kloppen, alleen is het wat karig, want het staat er wel wat vaker dan één keer. Waar de Heer zijn discipelen toespreekt en zegt, de wereld zal u haten, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, enzovoorts. Ja. Omdat hoe dan ook het woord van God onttrekt de mensen aan de wereld. Aan het systeem, aan het denken van de wereld. En de wereld, die slikt het niet. Die wordt dan recalcitrant. Die reageert erop en zegt, hey, dat gaat zomaar. Je kan zomaar niet weglopen. Je hoort hierbij, kom op. En zo niet, dan sluiten ze je op, nemen ze je gevangen. En als het helemaal niet anders kan, dan word je geëxecuteerd, heet dat. Eigenlijk is dat een eufemisme, maar vooruit. Maar dat is wat er dan gebeurt. De wereld slikt dat niet. Zie? En dat is omdat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven. Vers 14. Terwijl wij de broeders lief hebben, die zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dat wil zeggen, wij zijn ontrokken aan de wereld. Wij vormen een eigen gemeenschap, om zo te zeggen. De gemeenschap van gelovigen, van leden van het lichaam van Christus. En dat is iets waar de wereld in het algemeen geen grip op heeft. Begrijp je me goed? Ik weet het, wij leven officieel in een vrije wereld, in een vrij land. Ik heb er ook wel bedenkingen bij, hoe vrij zijn we hier eigenlijk, maar vooruit. Maar het alternatief, de eeuwen door, is altijd geweest dat de overheid een volledige grip heeft op elk individu. En wat wij beschouwen als oneenigheid binnen bepaalde religies of iets dergelijks, dat was vroeger gewoon een probleem van de maatschappij als zodanig. En daar bemoeide de wereldlijke overheid zich mee. Het is nog niet zo heel lang geleden dat de politie in Nederland een inval deed hier en daar in kerken als de gelovigen samenkwamen. Het is niet zo lang geleden dat men hier in Nederland stiekem bijeenkwam als kerkgenootschap dat zojuist was opgericht of afgescheiden. En dan kwam men bijeen in de schuur achter het huis enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En ook dat men kerkgebouwen, althans gebouwen voor dit doel, bouwde zo'n beetje achteraf. Weet u wel, achter het huis, achter de woning. Ik heb er meerdere gekend zo. Om het maar aan het oog te onttrekken, zodat niet te veel mensen zich eraan zouden ergeren, want dan krijg je dat gedoe weer. Zie? De overheid heeft er zich van losgemaakt in Nederland door te komen tot de zogenaamde scheiding van kerk en staat. Maar dan nog is het nog lang problematisch gebleven. Waarom? Ja, omdat gelovigen zich onttrekken aan bepaalde zaken van de overheid. Later kwam men erachter dat diezelfde gelovigen die een beetje bijbelvast waren, toch overheidsgetrouw waren. En dat is weer omdat de Bijbel ons dat ook leert. Dat we onderdanig zouden zijn aan de overheid enzovoorts. Hoe ver dat gaat, nou, dat weet u. Je moet God meer gehoorzamen dan mensen. Maar doe maar. Maar het is een problematische aangelegenheid. Maar wij als gelovigen, wij worden aan de ene kant erkend doordat de wereld ons haat. Verwondert u daar niet over, dat is wat aangekondigd wordt, daar is niks vreemd mee. Dat betekent niet dat je iets verkeerd doet. Het kan best zijn dat je wat verkeerd doet, maar dit betekent het niet. De wereld zal je haten, dat staat er. En andersom, wij zouden de broeders lief hebben. De wereld haat ons, maar wij hebben de broeders lief. Dat is vers 13 en 14. Vers 14, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben, die zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood in de praktijk. De bedoeling is inderdaad dat het leven van Christus in ons, gevoed wordend door het woord van God, tot gevolg heeft dat wij die gemeenschapszin voor met elkaar als medegelovigen, dat we die ontwikkelen. En dat is een moeilijke manier om te zeggen, de bedoeling is dat wij onze medegelovigen gaan liefhebben. In het besef dat we bij elkaar horen, dat we allemaal die ene Heer dienen, zijn eigendom zijn, dat we allen mede-erfgenamen zijn van Christus en onderweg zijn naar die beloofde erfenis en dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben om dat woord van God trouw te zijn. Dat schept een band, heet dat. Dat is ook de achtergrond van dat wij altijd samen zingen. Heb je dat? Het is aan de ene kant, het is volstrekt bijbels. Maar iedereen weet dat het de gemeenschapszin bevordert. Vandaar dat de socialisten ook een strijdlied hebben, weet u wel. Het lijkt hem verdacht veel op Feyenoord trouwens. Het is ook iets van hand in hand, kameraden. Maar dat even terzijde. Maar een lied, je moet toch een verenigingslied hebben of zo. Of van een dorp bestaat er een Urker volkslied. Dat zal toch wel, mag ik hopen. Ja. Gronings volkslid, ja, ken ik ook, ja. Goed, maar dat bevordert de gemeenschapszin. Dat is het idee, ja. Want we maken deel uit van zo'n gemeenschap en we zouden dat beleven. En zingen onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Toch, grote psalm zingende in onze harten. Zo zegt de Bijbel dat, bij gelegenheid. Het is volstrekt bijbels. Vers 15, en ieder die zijn broeder haat, dat is het tegenovergestelde dus, is een doodslager. Want het tegenover elkaar staat leven en dood. Als dit nieuwe leven niet geleefd wordt, in volle bewustzijn, dan zijn we net als de natuurlijke mens dood. Want na de oude mens zijn wij dood. En dat betekent dat God niet naar ons omkijkt. Want ja, wij kijken ook naar God niet om. We trekken ons er dan niks van aan. Dat is het verhaal. Zie? We kunnen pas erop rekenen dat God naar ons omziet. En het een, in het een en ander voorziet, eventueel. Als wij hem dienen. Dat is onze verantwoordelijkheid. En daar vinden wij elkaar. Heb je dat nog? Wat zei de mevrouw ook alweer? Die zei het in het Engels, dus ik moet altijd zwaar nadenken. Onze eenheid is niet onze consensus, maar onze commitment. Zei Gloria Gaynor. In de hoop dat u die kent, maar vooruit. Die zei, onze gemeenschap als gelovigen is niet gelegen in dat we het over alle dingen eens zijn, maar is gelegen in onze toewijding aan de Heer. Dat klopt. Maar het is wat de Hebreeënbrief zegt, hè. De Hebreeënbrief heeft het over onze onderlinge bijeenkomst. Dat is vers 21 van hoofdstuk 10, denk ik. Heeft het over onze onderlinge bijeenkomst. Daar hebben wij weliswaar van gemaakt. Nou, wij niet, maar daar heeft men van gemaakt. Dat is de samenkomst, de bijeenkomst zoals deze bijvoorbeeld. En dat is niet het geval, want waar de schrijver het over heeft, Paulus denk ik, waar hij het over heeft, is onze bijeenkomst rondom de troon van de hoge priester. Dat wil zeggen, wij zouden met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom achter het voorhangsel tot de troon der genade, om daadwerkelijk degene die op de troon zit te dienen, uiteraard, in het heilige der heiligen, heet dat. En in hoofdstuk 10, dit was de laatste verse van hoofdstuk 4, maar hoofdstuk 10 herhaalt dat met dezelfde woorden. We hebben vrijmoedigheid omdat we een hoge priester hebben om in te gaan. En daarna wordt het ook andersom gezegd. Er wordt gezegd, en laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben. Enzovoorts. Nou, die bijeenkomst is dat. Daar ontmoeten wij elkaar. Dat is onze gemeenschap. Daar zijn we aan elkaar verbonden. In praktische zin. Daar waar wij, waar u en ik de Heer dienen, daar zijn wij met elkaar verbonden. En merkwaardigerwijs, ik heb goede vrienden, kennissen, broeders gehad. Nee, die zijn overleden, stuk voor stuk inmiddels. Maar die ik me goed herinner, we waren het maar over weinig dingen werkelijk eens. Maar we waren ons wel bewust van, wij dienen dezelfde Heer. En dat gaf ons onze band onderling. Niettemin deden we elk ons eigen ding, maar toch. En zo is dat, daar vind je elkaar. Zie? Dat kan dus echt wel. Ook zonder dat je het over alle dingen eens bent. Maar je moet het eens zijn over de meest basale dingen. Wij zijn kinderen Gods, we zijn dienstknechten van God. We zijn gewijd aan de dienst aan God en daarom heiligen en priesters naar de ordening van Melchizedek en verantwoordelijk om dat woord van God te bewaren. Dat is waaraan wij dus ook daadwerkelijk elkaar herkennen. En daarmee ben ik terug bij deze brief, waar steeds opnieuw diezelfde woorden terugkomen. Hierin zijn enzovoort. Hieraan weten wij, hierin is openbaar dat. Hoe weten wij of wij kinderen Gods zijn? En met wie hebben wij van doen? En niet maar met alle andere kinderen Gods, want dat is niet zo. We hebben in de praktijk slechts van doen met diegenen die net als wij onze lichamen gesteld hebben tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Die niet alleen zijn wedergeboren, dat wil zeggen uit God geboren zijn, maar die daadwerkelijk de gerechtigheid willen dienen. En in dat bewustzijn willen leven. Zie? En daarna zijn er velen, waarschijnlijk de meesten. Maar daar zijn er velen die daar geen belang bij hebben. Die zeggen, het is mij wel genoeg, ik ben een kind van God. Door een blik op het kruis is er leven en heil. Punt, einde van het verhaal. Ik heb het einddoel van mijn leven bereikt, ik ben een gelovige. En dan laat men erbij. En de rest komt later wel. En waarom moet je het allemaal weten wat de Heer gaat doen in de toekomst? Want dat zullen we straks wel zien dan. En zo niet, dan was het blijkbaar ook niet van belang. Dus enzovoorts. Laat ze onverschillig. Zie? En het punt is dat die voor ons, of moet ik zeggen voor mij, dat die voor ons die de Heer willen dienen, een last zijn. Dat loopt ons in de weg. Dat leidt ons af. Dat is een last die je mee zat. Ik weet niet, leest u de Korinthebrieven nog eens van Paulus? dan lees je, dat gaat nergens anders over. Dat gaat alleen maar daarover. Dat Paulus zegt, ik heb een bediening, ik moet dat doen. Ik heb uit de genade Gods is dit mijn bediening geworden. Ik ben er verantwoordelijk voor, ik ben daartoe bekwaam gemaakt. En ik niet alleen. En jullie Corinthiërs willen er niks mee te maken hebben. Maar ik schrijf je toch die brieven. Want ja, dat moet ik wel. Zie. Want ja, of het zin heeft, zegt hij nou, dat we misschien niet. Maar kijk, wat mij betreft zegt hij, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Schrijft hij aan de Corinthiërs. In verband met de opstanding des vleeses en in verband dus met de opname van de gemeente. Want het zijn de laatste woorden uit 1 Korinthe 15. En daarmee bijna de laatste woorden van de eerste Korinthebrief. Maar het is een persoonlijk getuigenis van de apostel. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij al die moeite voor de Korintiërs? Omdat hij het niet doet voor de Korintiërs. Omdat hij uitdeler is van de verborgenheden Gods en van de uitdelers wordt elk vereist getrouw bevonden te worden. Dat is zo'n stuk 4 van 1 Korinthe, meen ik, zomaar uit mijn hoofd. Want dit soort woorden gebruikt hij een paar keer in verschillende hoofdstukken en ook in de tweede Korinthebrief enzovoorts. Maar ze zijn hem tot last in de praktijk. Niettemin. Het is zijn bediening. En wij zouden ons niet scharen bij die Korintiërs, wij zouden ons scharen bij Paulus en bij deze Johannes uiteraard. En inderdaad, de Heer dienen. En leven in dat bewustzijn. Zie? En dan aan de Heer kun je dan vragen, wie zijt gij, Heere? Dan maakt hij zich bekend. En je kunt ook aan de Heer vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Want dat is de essentie van het geheel. En dan geeft de Heer je wat te doen. Heus, dan vult hij je handen, dan legt hij wat voor je neer, enzovoorts. En van ons wordt verwacht daarin trouw te zijn. Als priesters, wellicht in opleiding, maar dat maakt in de praktijk geen verschil. Wij zouden trouw zijn aan hem die ons gekocht heeft en betaald heeft met zijn bloed, zoals dat heet. En dat is wat vers 16 zegt en daar moet ik het bij laten voor vandaag. Daar staat, hieraan hebben wij de liefde gekend dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Ik weet niet of ik het u al gezegd heb en ik heb er nu ook verder geen tijd meer voor eigenlijk. Maar ik hoop dat u het woord leven niet vervangt, ook niet in gedachten, door het woord dood. Sommigen doen dat, hè? Doen ze ook als ze het woord bloed tegenkomen. Er staat dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En dat wij dus ook schuldig zijn het leven te stellen voor de broeders. En dat betekent niet dat wij voor de broeders moeten sterven. Die hebben daar trouwens niet het minste belang bij. Toch? Schieten ze niks mee op. En dat betekent het ook niet. Dat is ook niet wat er staat. Wat er staat is dat de Heer leeft voor ons. Nu. Sinds zijn opstanding. Dat hij Gode leeft tot heerlijkheid des vaders. Dat was trouwens ook Romeinen hoofdstuk 6. Waar we vorige keer waren. Want daar staat dat, onder andere. Hij heeft zich, maar dat staat in een andere plaats. Hij heeft zich voor ons, namelijk voor de gemeente, overgegeven. En dat betekent dat hij nu die gemeente verzamelt en opbouwt. En in de praktijk dat hij u en mij opbouwt als gemeenteleden. Dat is wat hij doet. Zoals de herder zijn leven stelt voor de schapen. En die sterft niet voor de schapen, want dan had hij net zo goed die huurlingen kunnen weglopen. Want dan in beide gevallen zouden de schapen dan zonder herder geweest zijn. De huurling is weggelopen, weet je wel, en de herder is dood. Daar schiet je niks mee op. Dat staat er ook niet. Dat leest men erin, maar dat staat er niet. Er staat, ik stel mijn leven voor de schapen. Zoek het maar op in Johannes 10. Ik stel mijn leven voor de schapen en ik geef hun het eeuwige leven. Dat is wat hij doet. Hij zorgt voor zijn schapen, dat is die herder. En zijn leven is gewijd nu aan niks anders dan de verzameling van een volk uit de heidenen voor zijn naam. En onze roeping is precies hetzelfde, namelijk dat ook wij in dat werk des Heren betrokken zouden zijn. En dus onze leven zouden stellen voor de broeders. Een leven gewijd aan de gemeente, namelijk het lichaam van Christus. Dit is de fundamentele uiteenzetting. En als je die fundamenten weglaat, dan hou je dus over iets als in de Korinthebrief. U en ik, wij zijn leden van één lichaam. De een is een hand en de ander is een voet. En we moeten elkaar dienen. De ene hand was de andere en de ene hand krabt de rug. En van de andere, hoe was het ook weer? Nou ja, zoiets. Elkaar tot een hand en een voet zijn is de Nederlandse uitdrukking geworden. Dat is het. Dat wil zeggen, onze verantwoordelijkheid ligt niet bij de wereld. Onze verantwoordelijkheid ligt bij de Heer en dus bij onze broeders en zusters. In de gemeente, daar doet de Heer zijn werk. Ja, niet zeggen, maar hij doet een werk in Korea. Of wat doet hij het ook alweer? Was een Afrikaans land waar jaren geleden iemand, nou ja, noem maar op. Of hij doet tegenwoordig een werk in Amsterdam of iets dergelijks. Nee, hij doet een werk in de gemeente. Waar ook ter wereld, waar ook ter wereld, maar in de gemeente. Niet in de wereld, in de gemeente. Zie? Laten we ons daartoe beperken. En bijdragen aan wat wij nodig hebben. En dus elkaar geven wat wij geven kunnen, enzovoorts. Zorg hebben voor elkaar als broeders en zusters, als kinderen Gods, onderweg naar één en diezelfde erfenis. Kijk, dat is het werk des Heren. En daarin zouden wij betrokken zijn. En daarvoor zullen we hem danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Omdat we daarin zouden wandelen en daarin gemeenschap zouden hebben met u, met uw zoon en met elkaar. Zodat wij in staande en wandelend in de waarheid zouden opwassen, alleszins. En dat wij onze blik en hoop, onze verwachting zouden stellen op de vervulling van uw betere nieuwtestamentische beloften aangaande een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En onderweg daarnaartoe door dit leven mogen gaan in het besef dat deze oude wereld onze niet meer is. En dat weliswaar de volkeren woede en de natie in ijdelheid bedenken. Maar dat wij onderweg zijn naar dat hemelse Jeruzalem waar onze toekomst ligt. Wij zeggen u daarom dank voor die verlossing. Dat u ons vrijgemaakt hebt van de slavernij, de dienstbaarheid van zonde, wet en dood, en dat wij als uw kinderen wedergeboren en in het bezit van dat eeuwige leven mogen uitzien naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En daarom, Vader, wij danken u dat we hier mochten zijn op deze dag. En we bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.